GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze aflevering verken ik, Ludo de Bo, samen met Dienke Boertien, stafmedewerker herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid bij kenniscentrum Vrenos, en met Martijn Kolen, ervaringsdeskundige en onafhankelijk adviseur binnen het Blauwe Paardnetwerk, de noodzaak van ervaringsdeskundigheid in de zorg. Wat verstaan we eigenlijk onder ervaringskennis en waarom is die meer dan het delen van een persoonlijk verhaal? We onderzoeken hoe ervaringsdeskundigheid kan bijdragen aan betere afstemming, diepgaander dialoog en zorg die recht doet aan herstelprocessen van cliënten en hun naasten. Een verdiepend gesprek over ruimte maken voor wat zich niet laat vangen in protocollen, maar wel essentieel is voor menswaardige zorg. Dienke, in het voorgesprek gaf jij aan dat het belangrijk is om ervaringskennis niet te reduceren tot enkel ervaringen van de ziekte, maar als kennis over wat de mens kan ervaren in brede zin. Kun jij uitleggen waarom dit verschil in benadering uitmaakt?
Ja, ervaringskennis wordt natuurlijk vaak benut binnen het denkkader van de GGZ. En daarin is een ordening van allerlei ontwrichting een heel bepalend element. En het risico is dat je die ervaringen die mensen delen, dat je die vooral gaat beluisteren vanuit dat denkkader van die ziektes enzovoort. En terwijl de hele roep van die herstelbeweging was, luister breder en luister ook naar meer de context, luister ook naar de ondergrondelijkheid van ervaringen, want zo helder is het allemaal niet. En als je heel snel gaat zoeken naar hoe kan ik het duiden binnen het huidige kader, dan doe je die ervaringskennis tekort.
Martijn, kun jij omschrijven wat ervaringsdeskundigheid is en wat het niet is?
Ervaringskennis is een brede basis vanuit ons als mensen. En ervaringsdeskundigheid is wat meer de manier waarop je dat wil inzetten, waarop je dat gebruikt. Mm-hmm. En dan ook actief je eigen ervaringsdeskundige, je eigen ervaringskennis met ontwrichting, met uitsluiting, met het onderdeel van een systeem zijn, daarop reflecteren en eigenlijk het inzetten om ruimte te maken voor die ervaring en de ervaringskennis van mensen zelf en hun netwerk. Dus het is heel erg dienstbaar aan mensen die nu zelf worstelen met ontwrichting, ja. Zodat zij daar niet te veel in opgesloten raken. Ja, dat kan dus op twee manieren. Dat kan zijn door met cliënten en hun naasten in gesprek te gaan. Kan zijn door, bij wijze van spreken, vanuit peersport en zelfhulpgroepen te werken. Maar ook dat je je ervaringsdeskundigheid in kunt zetten om te kijken naar hoe we de zorg organiseren en aanbieden en hoe we ook als samenleving met deze thematiek omgaan. Hè? Of we ook als samenleving niet soms mensen heel erg uitsluiten of reduceren tot eigenlijk iets wat ze niet zijn.
Ja, en wat is ervaringsdeskundigheid niet?
Ja, wat het eigenlijk niet is, is dat je eigenlijk zegt, mijn ervaring is jouw ervaring. He, dus omdat ik toevallig in de GGZ heb gezeten of in de verslavingszorg, weet ik wat, dan is dat wat ik heb ervaren, is zeg maar bepalend voor wat anderen zouden moeten ervaren of niet moeten ervaren. Dus het is een dienstbare, bescheiden manier waarop je het inzet, waarbij je soms wel het inzet en voelt van hey, hier wringt het of hier is het spannend of hier botsen manieren van kijken tegen elkaar aan. Maar je altijd bewust zijn van dat het dus niet een doel op zich is. Ja. Maar je faciliteert, je nodigt uit dat mensen hun eigen ervaringskennis gaan ervaren en ontdekken.
Ja, en je zegt iets heel belangrijks, denk ik. Het is een middel. Een middel heeft ook een doel. Hoe omschrijf je het doel zuiver?
Je moet een beetje voorzichtig zijn met dat doel. Ja. Dus wij zitten heel erg in een samenleving waarin we heel erg middel-doel denken. Ja. Het gaat veel meer over dat wij beter aanwezig kunnen zijn daar waar die ander is. En dat wat het bij onszelf oproept. En wat ik wel merk is dat als je zelf daar noodgedwongen veel mee hebt moeten dealen, dat je ook soms wat makkelijker bij die worsteling van die ander kan komen. Ja. En dat je die vaardigheid, dat je daartoe oproept ook naar anderen, zodat we met elkaar wat beter bij dat herstelproces kunnen aansluiten eigenlijk. Ja. Dat zou wat mij betreft afstemming, openstaan, goed leren luisteren, het verwonderd zijn over wat gebeurt daar nou eigenlijk.
Ja.
En niet zozeer van nou, ik ga me nou inzetten zodat iemand gaat herstellen. Dat zou wat mij betreft het dichtst komen bij een soort middeldoelverhouding. Maar ja, eigenlijk zou ik vooral het doel vooral een beetje buiten beeld laten.
Ja.
Ik wilde misschien daarop aansluiten nog even rondom die ervaringskennis. Dat die doel-middelverwisseling inderdaad heel erg op de loer ligt. Maar dat die kennis niet, die ligt niet per se aan de oppervlakte. Dus niet zo van, je ziet ook wel veel van eigen regie. Hè, vertel maar wat je wilt. Terwijl ja, het hele proces van hoe dat herstel vorm gaat krijgen, dat weet iemand nog niet. Dus er zit heel erg veel in die ervaringskennis. Dat is denk ik ook de lastigheid van het begrip. Daar wordt een soort van kennis gesuggereerd die er nog helemaal niet is. Het moet zich ontvouwen.
Ja.
En dat je in allerlei onderzoek naar herstelondersteuning ziet dat de uitkomsten niet aansluiten bij dat persoonlijke proces. Die kloof wil je eigenlijk overbruggen.
Ja.
Dat je wel degelijk ruimte maakt voor dat proces, voor het ontvouwen van die, zodat er iets als ervaringskennis wellicht ontstaat.
Dienke, jij hebt eerder gezegd dat iedereen over ervaringskennis beschikt. Hoe werkt dat bij hulpverleners? Kan hun ervaringskennis ook ingezet worden tijdens het werk? En wat we ook graag van je horen is, waarin verschilt deze ervaringskennis van de kennis van een ervaringsdeskundige?
Ja, iedereen ervaart. En de neiging bestaat als je met een hulpvraag geconfronteerd wordt als hulpverlener, kan je natuurlijk denken van, nou, hoe ga ik dit zo goed mogelijk oplossen? Maar als daar die afstemming op die ondergrond van dat ervaren ontbreekt, ja, dan sluit je mensen ook vaak weer op in al je goede bedoelingen.
Ja.
En om beter te kunnen afstemmen, heb je eigenlijk ook een soort van, ja, moet je dicht bij je eigen ervaring kunnen blijven om te voelen, hey, wat ervaar ik hier nou eigenlijk in dat proces van het contact? Ben ik heel erg bezig om dat contact zo goed mogelijk die ander te gaan duiden binnen mijn professionele referentiekader?
Mm-hmm.
Of kan ik een soort van rust ervaren en ergens samen een beetje zoekend dat gesprek voeren over wat er zoal ervaren wordt en daar wat meer tastend in zijn? En dat vraagt eigenlijk een vorm van, ja, noem het ervaringskennis. Het is misschien een ongemakkelijk woord, maar omdat we nou eenmaal met die begrippen zo zitten, denk ik, zou het goed zijn om dat begrip breed te duiden. Van, je ervaart van alles en dat doet ertoe. Dat bedoelen we, denk ik, met die verbreding van dat begrip ervaringskennis.
Ja.
Als je een soort knel ervaart of een soort van weerstand ervaart of heel veel verdriet ervaart of heel veel onmacht ervaart, dat je dat ernstig neemt. Want dat doet ertoe. Want dat is wat er in het contact aan de andere kant ook ervaren wordt. Dat zit in die tussenruimte. Dus die ervaringskennis heb je heel erg nodig om die gevoeligheid voor dat contact en die tussenruimte een beetje te articuleren. Dat je dus voortdurend die afstemming over en weer, dat eigenlijk een heel belangrijk onderdeel is van het opbouwen van die relatie en het aan het licht brengen van wat speelt er nou eigenlijk allemaal. En dat je dat nog wat meer tot het soort fundament van de zorg kunt maken om vervolgens je professionele en wetenschappelijke referentiekaders daar wat gevoeliger op af te stemmen.
En waarin verschilt deze kennis van de kennis van de ervaringsdeskundige?
Ja, ik denk dat die ervaringsdeskundige zich vooral bekwaamd heeft in hoe je dat proces van dat hele individuele, unieke herstelproces, hoe je dat wat meer recht kunt doen in de zorg, omdat hij zelf zo ervaren heeft hoe je daarin eigenlijk ook wel tekort kan komen.
Mm-hmm.
En wat het betekent als jouw ervaringen te smal gereduceerd worden tot een professioneel referentiekader. En tegelijkertijd kan hij ook, omdat hij zelf die ervaringen van soms heftige ontwrichting, waar een ander misschien niet zoveel gevoel bij heeft, daar heeft hij wel gevoel bij. En dat kan je natuurlijk ook als hele expliciete ervaringskennis inzetten.
Als je goed luistert en je deelt misschien iets over hoe je het zelf dingen hebt ervaren, dan zie je vaak ook dat omdat jij daar überhaupt zit, dat eigenlijk al een uitnodiging is voor mensen om te denken, hé, maar als hij daar zit, als hij daar doorheen is gekomen, wat betekent dat voor mijn verhaal, voor mijn ervaringen? Als hij daar is en is geweest waar ik nu ben, wat zou maken dat ik ook daar naartoe zou kunnen, dat ik hieruit zou kunnen komen? En dat zijn vaak hele existentiële vragen. Maar die hebben heel erg met zijn te maken. Met mogen zijn ook. Hè? Dat eigenlijk dat contact kan uitnodigen om je opnieuw te gaan oriënteren. En toch iets van misschien ergens hoop vinden. Of perspectief vinden. Of het gevoel dat je ook nog iets kunt. Hè? Dat je niet volledig overgeleverd bent aan de hulp van anderen. Of de goede adviezen van anderen. Maar dat je als het ware ook uitgenodigd wordt om zelf na te gaan denken. He, dus daar vindt ook iets plaats van een soort toenadering, ruimte, om als het ware soms uit overlevingsmodus te komen, of om uit een soort van opgesloten zijn in je huidige ellende. En dat is ook een hele geïsoleerde, eenzame plek. En dat zie je ook uit alle cijfers, dat ondanks alle zorg die we bieden, dat mensen zich nog steeds heel eenzaam voelen, dat ze nog steeds worstelen met contact maken met anderen. Dus ik denk dat die existentiële zoektocht van verbinden, niet verbinden, mag ik zijn, is er hoop voor mij, en mag ik zelf ook gaan nadenken en betekenis geven aan dat wat ik nu ervaar. Hè? Dus dat je ook wat losbreekt uit die beperkende kaders die er vaak in je zijn gaan huizen. Hè? Dus
We hebben het nog niet over de naaste gehad, Martijn. Kun je daar wat over zeggen?
Ja, ik denk dat we daar die ontzettend negeren en vergeten. Ik vind dat echt een heel pijnlijk iets. En we zien het nog te veel als een soort bron, hulpbron. He, dus een soort arrogantie van, we zetten die naasten eromheen. Maar die naasten zijn altijd al naasten. Ze zijn altijd al onderdeel van een organisch geheel.
Ja.
He, dus we zijn ook onderdeel van een organisch geheel. We vinden betekenis in die relaties. We vinden struggles in die relaties. Vaak zie ik ook dat hele gezinnen moeten herstellen. Ja. En dat soms de ontwrichting van de een soms misschien wel een spiegel is van de ontwrichting van het geheel, bij wijze van spreken. Ja. Niet zelden is bij ons in de open huidelijk komt iemand binnen met het idee van, ik ben psychotisch en ik worstel. En dan gaandeweg pakt iedereen zijn rugzak uit. En dan zie je eigenlijk dat daar hele verhalen omheen zitten die nooit gehoord zijn. Die samenhangen met hoe gezinnen leven of hebben geleefd, of hoe generaties op elkaar met onverkwikkelijke dingen hebben kunnen omgaan, met dingen die pijn en verdriet en die worsteling met ze meebrengen. Het is een organisch geheel waarbij ieder een stem heeft. Naast er kunnen ook collega's zijn, docenten zijn, weet ik wat. Maar dat we dus die oriëntatie niet op dat individu, maar op het complex van samenhangende mensen, gebeurtenissen, en dat we sensitief zijn voor dat uitnodigen van die stemmen en ons laten voeden. Ook niet omdat wij het allemaal moeten begrijpen, maar omdat mensen met elkaar dan tot nieuwe betekenis kunnen komen. En heel vaak zie je ook vaak dat de gebeurtenissen in de GGZ nog zijn sporen helemaal doortrekken tot het hier en nu. En dat we eigenlijk helemaal niet gewend zijn om te gaan praten over, maar toen Jantje of Pietje de kliniek indraaide en met een hele hoop gedoe, wat heeft dat met jullie gedaan? En hoe kijken jullie daar nu op terug? En hoe is jullie relatie nu? Dus dat we veel nieuwsgieriger worden naar de onderlinge relatie. Niet om de kern van het probleem te vatten, maar om mensen de gelegenheid te geven om met elkaar in gesprek te komen en op verhaal te komen. Zodat zij met elkaar doorgang kunnen vinden.
Ja. Dinken.
Nou ja, ik denk dit illustreert wat Martijn vertelt heel erg goed. Het enorme belang van dat begrip ervaringskennis niet opsluiten in de smalle duiding van de ervaring van de cliënt.
Ja.
Dit illustreert de noodzaak van die verbreding op alle niveaus.
Ja.
Zowel naar de cliënt als naar het netwerk, als naar die hulpverleners. Pas als je dat doet, dan voorkom je dat de zorg toch tegen alle doelstellingen in tekort doet. Door die verbreding van die ervaringskennis, dat is eigenlijk een voorwaarde om als netwerk ook te herstellen en weer zelf te kunnen gaan dragen.
Ja. Hoe zou de ervaringsdeskundige kunnen worden ingezet?
Het is een middel om juist dat verbreden van die ervaringskennis, om dat veel meer in het centrum, in het hart van die zorg te zetten. Op alle mogelijke niveaus, zoals net toegelicht door Martijn. Mm. En wat je ziet gebeuren, is dat het ook wel vaak wat smaller op het één-op-één contact rondom de ontwrichting met een cliënt. Nou, die weet, jullie verstaan elkaar en anderen verstaan dat niet. Terwijl het hele doel was, nee, je moet met elkaar tot verstaan komen. Dus die ervaringskundige inzetten ergens toch weer steeds op. Oh ja, wat was ook alweer het doel? Die verbreding van die ervaringskennis. En dan goed kijken van, nou ja, wat is dan in onze context daar een passende rol en taak voor?
Is er een profielschets van een ervaringsdeskundige te geven?
Nou ja, er is natuurlijk best een mooi beroepscompetentieprofiel van die ervaringskundige. En daarin zijn taken benoemd. En die taken die kloppen denk ik heel erg. Maar wat vooral heel belangrijk is, dat je die taken uitvoert vanuit die ondergrond.
Ja.
Want doe je dat niet vanuit die ondergrond, dan worden het weer losgezongen middelen die hun eigen doel worden.
Ja.
En dat is denk ik wel wat je vrij vaak ziet gebeuren. En dan is het ook niet verwonderlijk dat die tweede kerntaak van die ervaringsdeskundige, namelijk mee die cultuurverandering van herstelondersteuning vormgeven, dat die heel erg achterblijft. Omdat die eigenlijk vrij smal wordt ingezet op die eerste kerntaak van contact met de cliënt en die dan ondersteunen bij ergens weer, dus wellicht wat opening vinden, wat herkenning, wat begrip vinden. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk, maar niet als dat losstaat van die zorg, want dan worden het parallele processen, terwijl het hele doel was dat die zorg en beter aansloot en ook minder beschadigd.
Ja. Wat is de huidige positie van de ervaringsdeskundige binnen de Nederlandse GGZ? Ben je daar tevreden over?
We hebben een uitvraag gedaan bij alle deelnemende instellingen van VNOS. Van, joh, hoe zit het nou eigenlijk met die inzet van die ervaringsdeskundigheid binnen jullie organisatie?
Ja.
En dan blijkt dat, nou ja, precies waar we het net over hadden, dat vormgeven van die herstelondersteuning, dat daar het allemaal nog ontzettend ofwel schuurt, ofwel dat het gewoon ook niet zo erg aan de orde is, omdat het niet voorliggend als belangrijk gezien wordt. En dat het hele doel van die ervaringsdeskundige wel een beetje uit het oog verloren is geraakt. Waardoor die ervaringskundige daarmee het gevoel krijgt van, ja, ik vecht tegen een bierkaai, ik kom niet tot mijn recht. En er komt allerlei mismatch. En de andere professionals kunnen denken van, ja, dat moet ook alweer met die ervaringskundige, dat moet zo nodig. Dus dat wordt het ongemakkelijk. En ik denk wel dat dat op veel plekken minstens ook gevoeld wordt, naast dat er allerlei dingen ook wel goed gaan. Want op die kerntaak 1, dat aanbieden van zelfhulp, nou, dat is al wel een soort van staande praktijk. Kan natuurlijk ook altijd nog weer beter. Hè? Maar daar loopt het wel, zou je kunnen zeggen. Daar hebben ervaringskundigen hebben ook best veel tools, hè, in handen, allerlei zelfhulpmethoden.
Ja.
Dus daar kun je lekker mee aan de slag. Maar die cultuurverandering, dat is natuurlijk veel, je zou zeggen, abstracter misschien. Daarover fundamenteel met elkaar het gesprek voeren. En wat zegt dat dan over het huidige systeem van zorg? Wat moet daarin dan wellicht toch ook verschuiven? Dat is best een prangende vraag.
Je hebt het over cultuurverandering. Je koppelt dat aan het gesprek voeren. Is dat dan ook nodig om die verbeterslag te maken?
Begrijp ik denk dat je met elkaar in die zorg veel meer op alle niveaus moet kijken van, joh, hoe stemmen wij eigenlijk af op cliënten en hun netwerk, lukt dat een beetje?
Ja.
Of zijn we vooral ons eigen systeem aan het draaiend houden?
Ja. Martijn, heb jij daar nog iets op aan te vullen? Of?
Nou ja, ik vergelijk het ook wel eens met andere landen waar ik kom. En dan denk ik dat het wel zo is dat qua omvang en qua positie, dat we daar best wel stappen in hebben gemaakt in het land. Het enige waar ik me soms een beetje zorgen over maak, is dat begrip herstel.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk heel erg samenhangt met ervaringsdeskundigheid. En dat dat begrip herstel eigenlijk een beetje versmalt raakt. Die cliëntenbeweging, die is een emancipatoire beweging. Die eigenlijk, en daar komt dit hele gedachtegoed uit voort. En dat is per definitie een beweging die veel breder is dan de zorg. Dus eigenlijk is denk ik belangrijk om zo'n begrip als ervaringskennis niet los te zien van begrippen als herstel, als emancipatie, als ruimte maken voor groepen die marginaliseren. Het voelen van ervaringskennis en het inzetten van ervaringskunde kan niet zonder een betere kwaliteit van de dialoog.
Ja.
En dat zou wat mij betreft de oproep zijn ook op het academisch niveau. Dat opknippen van functioneel herstel, psychisch herstel, persoonlijk herstel, daar moeten we vanaf. Dat is echt een grote onzin. Want dan ga je het verdelen. En zo ga je de wereld ordenen. Zo ga je dat herstelproces ordenen. Dus eigenlijk mijn roep is om nog weer eens terug te gaan naar waar. Om zijn we aan dit project begonnen. Dat is niet om herstel op te knippen en het te verdelen onder partijen die daarvoor moeten zorg dragen.
Tienke, hoe kunnen wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis op elkaar worden afgestemd? Kun je daar wat over vertellen?
Ja, ik denk een beetje aansluitend bij wat Martijn net zei van dat opknippen van in dimensies van herstel, daarmee voorkom je dat je gaat afstemmen. Dus het feit dat het al zo is gaan heten, verschillende bronnen van kennis, is misschien, heeft in zichzelf al iets ongemakkelijks.
Ja.
Want natuurlijk wil je die professionele en die wetenschappelijke kennis ten dienste hebben van het proces van die persoon. Allicht. Alleen, ja, kwam die herstelbeweging op vanuit de roep van, nou, dat lukt toch niet altijd per se helemaal zo afdoende. Dus ik denk dat het ermee moet beginnen dat die professionele en die wetenschappelijke kennis, dat geen aparte dingen zijn, maar dat in het onderlinge gesprek steeds op die ervaringskennis gevoerd wordt. Dat eigenlijk een beetje de bodem of het omliggende is waarbinnen je die professionele en wetenschappelijke kennis dienstbaar maakt aan het proces.
Ja.
En niet als losgezongen op bepaalde uitkomsten en het persoonlijke herstel, dat doe je lekker ergens anders.
Ja.
En dus om die afstemming te verbeteren, moet je de positie van die ervaringskennis veel meer tot het fundament maken. Ik denk dat het en verbreden, zodat alles wat ervaren wordt, niet alleen de ervaring van de ontwrichting, maar ook van de naaste, ook van de hulpverleners, dat veel meer je basis voor die dialoog is, waarbinnen dan die professionele en wetenschappelijke kennis ook veel beter tot zijn recht kan komen.
Martijn, heb jij nog een aanvulling hierop?
Het komt er eigenlijk op neer dat ik vooral wil pleiten voor dat we kunnen verdragen dat mensen het zelf gaan doen met elkaar. Wanneer moeten wij ervan afblijven?
Ja.
Wanneer ontnemen we mensen de ruimte en het vertrouwen of voor de ruimte om zelf het uit te mogen zoeken.
Ja.
Wat je nog wel veel ziet in de praktijk is dat de ervaringsdeskundige dan het perspectief van de cliënt vertegenwoordigt. En de cliënt bestaat niet en het perspectief ook niet. Dus daarin uitzicht die middelverwisseling van.
Ja.
En dan kom je eigenlijk al niet meer bij wat Martijn vertelt van ja, hoe krijg je nou die ruimte? Dus,
ja.
Ja. Dat is dus hoe je het niet moet doen.
Martijn, heb jij een tip om ruimte te maken voor je eigen ervaring? En hoe zet je die in?
Als het gaat om een tip om iets met je eigen ervaringskennis te doen, is vooral merk het eerst maar eens een beetje op.
Ja.
En maak er maar eens ruimte voor. Omarm het gewoon. Een beetje reflectie rondom dat wat er allemaal in je leeft. En vooral ook in de interactie tussen jou en je omgeving. He, dus het wat bewuster worden van hoe dingen samenhangen. Hoe dingen ontstaan ook. He, dus in de interactie, maar ook in dat wat je met je meebrengt. En ik denk dat dan je ook wat meer bij die ervaring van die ander kunt zijn.
Ja.
He, dus als jij merkt van, oh, dat wat er allemaal in mij leeft en opgeroepen wordt, dat mag er zijn, maar ik hoef er niet gelijk wat mee. Dan kun je ook bij dat zijn waar die ander mee zit en komt.
En niet als een instructie natuurlijk naar anderen, maar meer als inspiratie. Hoe lukt het jou om te ervaren en dicht bij je gevoel te komen? Zit hem dat in meditatie bijvoorbeeld? Of,
ja, ik heb het zelf noodgedwongen moeten leren, omdat ik anders überhaupt niet door de dagen heen kon. Dus ja. Het drong zich zo op aan mij dat ik dat je daar iets mee moet. Hè. Ja. Het is het reflectief verstand waarbij je vooral probeert een beetje te zijn met wat is in plaats van wat je denkt dat moet.
Ja.
Eigenlijk een wat mildere houding, maar die je niet ontslaat om ook opmerkzaam te zijn op de dingen die misschien wel moeten. Ja, dus soms jezelf ook een beetje aan je oren ergens uittrekken en zeggen, oké, maar nou staat mij ook iets te doen.
Ja.
Maar dat wel op basis van dat je het even van wat meer kanten hebt mogen bekijken.
Ja.
En dat bevrijdt, want je hoeft niet meer, je mag hier zijn, je hoeft niet meer bezig te zijn met de toekomst die je niet kunt voorzien. En je kan ook niet bezig zijn met het verleden waar je niet meer kan veranderen. Je kan hier zijn.
Om ergens wat ruimte te maken voor dat ervaren zelf, is het in ieder geval, als ik naar mezelf kijk, ongelooflijk behulpzaam geweest. Je zei dat net eventjes, van bijvoorbeeld door meditatie, dan ga je voelen dat er heel veel meer te voelen valt, wat je eigenlijk niet zo goed in woorden kan vatten en wat ook helemaal niet nodig is, maar wat wel een soort van opening in dat hele ervaringsdomein is. Voor mijzelf is het wel duidelijk van, wil ik ruimte maken voor de ervaring, dan moet ik dat soort dingen gaan doen. Want anders dan blijf ik er maar over nadenken en dan doe je eigenlijk het ervaren zelf geen recht.
Martijn, Dienke, heel veel dank voor dit mooie gesprek.
Dank voor de mooie vragen.
Graag gedaan.
Dit was een podcast van GGZ Academy. Beluister ook onze andere afleveringen en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende keer.